Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande zondag een extra collecte van u gevraagd wordt voor de zending. En dat door de kerkraad zijn toegelaten tot het doen van openbare belijdenis des geloofs. Rita Geurtsen, Nelke Jansen en Marja Wiegel. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 105 en daarvan het tweede en het derde vers, 105 vers 2, juicht elk om strijd met blijde galmen en vraagt naar de Heer en zijn sterkte. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heeren uit Evangelie naar de beschrijving van Johannes, en daarvan het 14e hoofdstuk, Johannes 14. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 32. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32 vers 4. Schriftlezing is dus Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen we de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met uw lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo ge iets begeren zult, in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien. want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hen openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want de Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen is uit het 24ste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Lucas 24 en daarvan de versen 52 en 53. Lucas 24, de laatste twee versen. En zij aanbaden hem en keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heren, u hebt ons weer een week gespaard. En aan het begin van deze nieuwe week, op deze eerste dag, gunt u ons het voorrecht dat we samen weer mogen gaan luisteren naar wat gij door uw woord tot ons te zeggen hebt. Wilt gij ons enerzijds met dankbaarheid vervullen voor de zegeningen die gij ons reeds gegeven hebt en ook in de afgelopen week geschonken hebt. Heren, we zijn het niet waard dat u naar ons zoudt omzien en dat u zich met ons zoudt bemoeien, dat u zich met ons zoudt inlaten. Heren, we hebben door onze zonden het zo menigmaal uitgesproken en bewezen dat wij van u en van uw wegen niet willen weten en daar ook niet in willen wandelen. En dat onze begeerte ergens anders ligt en dat we het ergens anders zoeken, Heren, niet bij u en niet in uw woord en niet in uw dienst. Wij zijn van u afgekeerd en wij blijven aan de afkering hangen. Zo is het met elk mens van nature. En er is er niet één die uit zichzelf tot u, naar u vraagt en tot u terugkeert. Heren, en als wij daarop letten en als wij zien op datgene wat daaruit voortvloeit en wat we daardoor ook doen, hoe daardoor ons leven en onze levensopenbaring ook geworden is, wat een wonder is het dan nog dat gij zulke mensen nog spaart en dat u ze draagt en dat u ze nog verzorgt en ja, met zegeningen omringt. Vervul ons hart met ootmoedige en oprechte dankbaarheid dat wij nog mogen zijn in het heden der genade. Dat is voor elk onbekeerd mens een wonder. Laat het ook een wonder zijn. Maar het is ook voor degene die u vrezen een wonder, Heren. Want, o zeker, er is een andere keus gekomen in hun hart. Er is een andere begeerte gekomen. Maar dat betekent niet dat daarmee het zondigen afgelopen is. Ook zij, terugziende op hun leven, terugziende op een week die voorbij gegaan is, moeten het, als ze eerlijk zijn, voor u bekennen dat er weer zoveel was wat voor u niet bestaan kon. En daarom, Heren, als we vanmorgen nog hier aan deze plaats mogen zijn, onder het woord der prediking, onder de boodschap van uw genade, als we hier nog mogen zijn, nog in het land der levenden, dan hoort dat voor ons allen toch wel een wonder te zijn. Vervul ons hart dan ook met oprechte dankbaarheid jegens u, de getrouwe God, die zorgt en wel doet. En geef dat wij tevens ook iets mogen beseffen en doorleven van de ware verootmoediging. Dat er bij ons ook schuldbesef en schulderkentenis mag zijn en dat wij voor uw aangezicht mogen treden hier in uw huis met het besef, Heren, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. Maar anderzijds, Heren, gij geeft ons niet alleen vele zegeningen en gij hebt ons niet vele zegeningen alleen gegeven. In dit morgenuur komt u tot ons weer met de boodschap van uw genade en met het evangelie van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Als wij daarnaar mogen gaan luisteren, wat hebben we het dan nodig om door uw geest geleid en onderricht te worden? Wat hebben we het dan nodig dat gij voor het eerst of opnieuw ons verstand opent en onze ogen verlicht, ja, ons hart ontsluit? Wat hebben we het dan nodig dat gij in ons leven doet wat u in het leven van alle die u vrezen eenmaal gedaan hebt en steeds weer moet doen. Namelijk dat wondere werk van uw geest waardoor een mens leert luisteren, waardoor een mens ook gaat verstaan de dingen die tot zijn vrede dienen. Heren, wij smeken u, wees in ons midden. Met de krachtige werking van uw geest, de Pinkstergeest, die gij toegezegd hebt, maar die ge ook gegeven hebt. Die geest waarvan we gelezen hebben, hij zal u alles leren. Want hij zal u indachtig maken hetgeen ik u gezegd heb. Heere, laat die geest ook in ons midden werken. En wilt gij uw genade verheerlijken door zondaren te bekeren en door hen te leren, Heere, wat nodig is om als een arme smekeling aan uw genade troon te komen, daar schuld te beleiden, daar genade te smeken. Laat uw geest bekerend werken in ons midden, maar laat uw geest ook Christus verheerlijken. Laat uw geest plaats maken voor die volkomen zaligmaker en voor zijn volkomen heil, voor alles wat hij verricht heeft. Laat die geest geloof schenken en de vreugde in het geloven. Laat die geest geloof schenken, Heere, in uw onfeilbare en onwankelbare beloften. En laat uw geest uw volk daar brengen waar uw discipelen waren. Toen zij heen gingen van de Olijfberg en de Heere loofden en dankten. Heere, wij bidden u, schenk zo vrucht op de verkondiging van uw woord. En wilt ge uzelf groot maken in ons midden. Zo willen wij onszelf met al onze noden aan u voorleggen en u bekendmaken. Heere, hoor ons. Zegen ons en schenk ons nog alles wat we nodig hebben. En neem van ons weg alles wat ons schade zou kunnen berokkenen en wat ons in de weg zou kunnen staan. Zegen al degenen die niet met ons naar uw huis konden komen. We dragen ze ook nu weer aan u op, Heere. Alle zieken en alle die het om welke reden dan ook niet meer mogelijk is om in uw huis te komen. Zegen hen, gedenk hen in uw gunst en wilt gij zowel naar lichaam als naar ziel hen gedachtig zijn. Zegen de verkondiging van uw woord overal op deze wereld. Laat uw naam verheerlijkt worden in uw eigen werk en wilt gij het woord dat gij gegeven hebt en de prediking van dat woord dat u ingesteld hebt als een middel om uw koninkrijk te doen komen en om zondaren zalig te maken. Wilt gij dat alles zo zegenen, Heere, dat vandaag ook het rijk van de vorst der duisternis mag worden verbroken en dat u de eer zult ontvangen. Gedenk gij ook diegene van onze jonge mensen, van onze jeugdvereniging die vandaag niet hier in de gemeente samenkomen, maar die elders uw woord horen en die samen met de jeugd van een andere gemeente deze dagen doorbrengen. Heere, zegen gij hen met elkaar, maar zegen hen bovenal rondom en met uw woord. En wilt gij ook in hun harten, ja ook in de harten van onze jonge mensen en onze kinderen hier werken. En wilt gij uw naam verheerlijken, ook in het jonge leven. Schenk ons alles wat we nodig hebben. En neem weg al onze zonden en al het verkeerde. Vergeef ons onze schulden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen het eerste, tweede en derde vers van Psalm 21... Psalm 21, vers 1, 2 en 3. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. En wat er dan ook verder volgt in de volgende twee versen. Lucas eindigt het eerste boek dat hij geschreven heeft met het korte verslag over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En het tweede boek dat hij geschreven heeft, het boek der Handelingen, dat sluit daarop aan. Daar geeft hij een wat uitvoerigere beschrijving van de hemelvaart van de Heer Jezus. Om dus het een en het ander te verstaan, is het goed dat wij Lucas 24, het laatste gedeelte, combineren met het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van de Handelingen. En de gegevens die we op beide plaatsen aantreffen, geven ons dan een, zij het beknopt, maar toch duidelijk beeld van wat er gebeurd is toen de Heer Jezus van deze aarde heen ging en van zijn discipelen scheiden. We hebben met elkaar gezien in de dienst op de hemelvaartsdag dat aspect dat de Heer Jezus zegenend van zijn discipelen heen ging. Zegenend. Hij zegende hen en terwijl hij dat deed, werd hij opgenomen in de hemel. En zo bleven de discipelen achter. Hoe reageren ze daarop? En dat is het wat Lucas ons vertelt in het laatste gedeelte, de laatste twee verzen van onze tekst. Maar tussen vers 51 en vers 52 is het een en ander gebeurd. Dat staat hier niet, maar dat heeft Lucas wel in het eerste hoofdstuk van de Handelingen beschreven. Tussen dat heengaan wat in vers 51 vermeld wordt en de aanbidding en de terugkeer van de discipelen, zoals we dat in vers 52 lezen, tussen die twee gebeurtenissen staat de komst van die engelen, die twee engelen die uit de hemel kwamen en die tot de discipelen spraken, wat staat gij en ziet op naar de hemel, en die dan aankondigen dat de Heere weer zal komen. Dat moeten wij goed bedenken, zoals wij bij het overdenken van onze tekst ook andere dingen moeten bedenken. Wat is nogmaals dan de reactie van de discipelen als zij en de Heer Jezus hebben zien heengaan en de boodschap van die engelen hebben gehoord en nog andere dingen hebben meegemaakt? Dan aanbidden ze, dan keren ze weder naar Jeruzalem en ze doen dat met grote blijdschap. En dan zijn ze voortdurend in de tempel lovende en dankende God. En in dit alles, zoals u wel merkt, overheerst dat ene, dat woord dat hier gezegd genoemd wordt, dat de zaak die daarmee aangeduid wordt, overheerst alles en doortrekt alles, en dat is de blijdschap. Blijdschap vervult hun hart als ze daar neerknielen en de Heere aanbidden. Blijdschap vervult hun hart als ze terugkeren naar Jeruzalem. Blijdschap is er in hun ziel als ze in de tempel samenkomen en daar God loven en danken. En dat, gemeente, is, en dat is het eerste wat ik u zou willen zeggen, op zichzelf al een zeer verwonderlijke zaak. Dat er nu op dit moment bij de discipelen blijdschap is en dat ze verheugd hun weg gaan, dat is verwonderlijk. Toen de Heere Jezus over zijn naderend afscheid sprak, in de laatste nacht van zijn leven, toen zei hij onder andere: en nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft en niemand van u vraagt waar gaat gij heen. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Als de Heere tot hen spreekt over het heengaan, over zijn vertrek van deze aarde, dan constateert hij zelf dat er droefheid bij zijn discipelen is. Dan ondervinden ze dat als een pijnlijke zaak. Scheiden is ook iets pijnlijks. Als ze dat horen en als ze dat overdenken, dat de Heere straks niet meer bij hen zal zijn, dat zijn plaats leeg zal zijn, dat zij zonder hem verder moeten, dan vervult droefheid hun hart. Maar nu is het niet alleen een aankondiging dat hij heen zal gaan. Nu is de werkelijkheid gekomen. Nu is hij niet meer bij hen. Nu is zijn plaats leeg. Ze hebben het gezien. Een wolk nam hem weg uit hun gezicht. Het laatste van wat ze gezien hebben is een wolk die onder hem schoof en toen niets meer. Toen zagen ze hem niet meer. Nu is de scheiding voltrokken. Nu is alles voorbij. Je zou toch denken, dan zal er nu wel nog veel meer droefheid hun hart vervullen. Nog veel meer dan toen de Heere Jezus er nog alleen maar over sprak. Nu ze het met eigen ogen gezien hebben dat hij weg is. Wat voor reden hebben ze nu om blij te zijn? Zij zijn achtergebleven. Ze konden, ze mochten niet mee naar de hemel. Ze konden hem toen nog niet volgen, heeft hij tot hen gezegd. Hoe kunnen ze dan blij zijn? Het is vooral ook onbegrijpelijk, deze blijdschap, als we bedenken dat deze discipelen, en ze doen dat ook, maar van de Heere opdracht gekregen hebben om in Jeruzalem te blijven. Nou, zo'n vreugde was dat toch niet. Een week of 6 geleden zaten ze in Jeruzalem achter gesloten deuren. Uit vrees voor de Joden. Jeruzalem is geen veilige plaats voor de discipelen van de Heer Jezus. Jeruzalem is de bloedstad. Daar hebben ze Christus gedood. Omdat ze vol vijandschap tegen hem waren en die vijandschap hebben ze duidelijk geopenbaard. En de Heere Jezus heeft het zijn discipelen ook laten weten, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. De Heere Jezus heeft het ze laten weten, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En deze dingen hebben de discipelen bezig gehouden. Dat was ook een van de redenen waarom ze de deur maar op slot deden. En achter gesloten deuren zaten. Vrees vervulde hun hart. En nu heeft de Heer Jezus gezegd, en we vinden dat in het eerste hoofdstuk van de Handelingen, dat ze van Jeruzalem, van die stad vol vijandschap, van die stad die de bloedstad is, dat ze van Jeruzalem niet scheiden mogen. Ze moeten daar naartoe, daar waar hun leven bedreigd is, daar waar de vijandschap openbaar gekomen is en daar waar zij slecht bekend staan. Ja, dat ook nog. Ze staan in Jeruzalem slecht bekend. Want in Jeruzalem is de leugen verspreid geworden dat de discipelen gekomen zijn om het lichaam van de Heere Jezus weg te nemen. Ze hebben het gestolen en toen hebben ze in Jeruzalem het praatje verteld dat hij leeft. Ze staan in Jeruzalem bekend als volksverleiders, als bedriegers. Nu dan kunnen ze verwachten dat vroeg of laat de vijandschap die tegen Christus openbaar gekomen is, ook tegen hen zal openbaar komen. En zij zijn hun leven dan ook geen ogenblik zeker in Jeruzalem. Moeten ze daarheen? Ja. Gaan ze daarheen met blijdschap? Kunt u dat begrijpen? Dan nog wat. Want behalve dat zij naar Jeruzalem moeten, de Heere heeft hen ook uitdrukkelijk opdracht gegeven dat als ze naar Jeruzalem gaan, zij daar niet heen mogen gaan om daar weg te kruipen en een schuilplaats op te zoeken en onder te duiken. Nee, zij moeten daarheen gaan als de getuigen van de Heere, gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem. Dat staat er uitdrukkelijk bij. Dus ze moeten naar die stad waar het niet veilig is. En dat zou nog wel kunnen, als ze daar tenminste een schuilplaats zouden mogen opzoeken. Als ze daar weer mochten gaan wegschuilen achter gesloten deuren uit vrees voor de Joden, dan konden ze nog wel in Jeruzalem zijn. Maar zo mogen ze er niet naartoe. Ze moeten er naartoe zonder dat zij een schuilplaats opzoeken. Nee, ze moeten daar de naam des Heren verbreiden. Ze moeten de boodschap van Christus daar verkondigen. En zij die zo slecht, die zo kwalijk bekend stonden en die bedriegers en volksverleiders genoemd worden, zij moeten daar de getuigen van Christus zijn. Ach, als je al deze dingen overdenkt, dan wordt het al wonderlijker dat onze tekst ons vertelt dat ze naar Jeruzalem wederkeerden met grote blijdschap. Voor blijdschap, zo zouden wij tenminste zeggen, is op dit ogenblik bij deze mensen onder deze omstandigheden geen plaats. Hun heiland is er niet meer. Naar Jeruzalem moeten ze, terwijl dat voor hen een en al gevaar is. En daar moeten zij niet wegschuilen, maar in het openbaar het evangelie van Christus verkondigen. Wat moet daarvan terechtkomen? Dat kan toch niet goed gaan? Dat zal ook voor de discipelen straks uitlopen op gevangenschap en erger, op marteling, misschien wel op de dood. Zijn ze onder zulke omstandigheden verblijd? Als Lucas gezegd had dat zij naar Jeruzalem wederkeerden met grote vrezen, dat ze naar Jeruzalem heen wederkeerden met grote zorg, met droefheid. Jawel, dat hadden wij kunnen begrijpen, nietwaar? Nu, in een zekere zin zijn de omstandigheden waaronder de discipelen toen en daar verkeerden vergelijkbaar met wat wij, ja, met wat de kerk des Heren meemaakt. Niet alleen nu, maar op andere tijden in de geschiedenis evenzo. Maar zeker ook vandaag. Het gaat over blijdschap in de woorden van onze tekst. Nu, dat is een van de dingen, ik geloof dat je zeggen mag en moet, die vandaag in het kerkelijk leven veelal ontbreekt. Echte blijdschap, dat is er niet veel. Echte blijdschap. Vreugde in God. Vreugde in de Heere, dat is er niet zoveel. Ja, er is natuurlijk wel een soort blijdschap. Er is een surrogaat blijdschap, dat wel. Maar echte, de Bijbelse, de geestelijke, de door de geest geschonken en geleerde blijdschap, dat is er niet zoveel. En dat is wel verklaarbaar ook. Zoals we dat bij de discipelen ook best hadden kunnen verklaren als ze naar Jeruzalem teruggekeerd waren met droefheid en gebrek aan blijdschap. Zo kunnen we het vandaag ook best verklaren. Er zijn allerlei omstandigheden in het kerkelijk leven waarvan je zegt, nou, dat is nou niet inspirerend tot vreugde. Daar is vervolging. Daar hebben wij dan wel zozeer niet mee te maken, maar als één lid leidt, leiden toch alle leden. En al is het dan niet hier, maar op andere plaatsen in deze wereld, dat er christenen, dat er kinderen Gods vervolgd en verdrukt en gevangen genomen worden, dan is dat toch een reden die ons zou kunnen terneerdrukken. Dan is dat toch zeker ook wel een van de oorzaken waardoor de blijdschap vaak niet gevonden wordt. Dat is ook wat, om in deze wereld verdrukking te hebben. Om het in deze wereld mee te moeten maken dat ze niet alleen Christus gehaat hebben, maar ook zijn discipelen haten. Om het in deze wereld te moeten meemaken dat er vanwege het geloof en vanwege de gerechtigheid en vanwege de band aan de Heere en de liefde tot God allerlei gevaren en dreigingen zijn. En als je dan niet alleen op de vervolgingen en de verdrukkingen ziet, maar op andere dingen ook, op de afval, de afval, de onverschilligheid bij velen. Ik zei zo pas, wij hebben dat dan nog niet en dat is nog tot ons niet gekomen, vervolging en verdrukking, maar we leven natuurlijk toch ook in een wereld die vol boosheid en vol vijandschap is en dat worden we keer op keer gewaar. Niet zozeer in gevangenstraf en in martelingen, maar wel in spot en in hoon en in verachting. En dan afgedacht nog van wat de wereld aandoet en wat ons vanuit de wereld allemaal gezegd en aangedaan wordt, laten we het in onze eigen kring eens houden. In het kerkelijk leven zelf zijn daar nu zoveel dingen waarvan je kan zeggen, nou daar zijn we echt blij mee. Dat is echt een reden tot vreugde. Het aantal mensen dat waarlijk ernst maakt met de dingen des Heren en met de dienst des Heren wordt, zo lijkt het toch wel, steeds kleiner. En degene die dan nog inderdaad de band aan de Heren en aan de dienst des Heren vasthouden, daar zijn er toch ook nog weer heel vele onder die tegelijkertijd allerlei banden aan de wereld en aan de zonde vasthouden. Geesteloosheid, aardsgezindheid, wereldgelijkvormigheid. En dan worden we steeds weer geconfronteerd met een boodschap die niet de boodschap van het evangelie is, maar op zijn best een gedeeltelijke boodschap. En daar worden mensen mee bezig gehouden en daar worden ze mee naar huis gestuurd met een half evangelie. Als je naar al die dingen kijkt, dan zeg je, is er nou zoveel reden tot blijdschap? Dan zijn er velen die onder het woord zitten, geregeld en steeds weer onder het woord komen, maar hun leven vertoont geen enkel teken van de waarachtige vrezen des Heren. Dan zijn er velen die uiterlijk ook nog wel ernst maken, maar hun hart is koud en ongeïnteresseerd. Nou, noem nog maar meer op. Is er voor de kerk des Heren, is er voor degene die de Heren vrezen, dan werkelijk reden tot blijdschap vandaag de dag? En dan hoef je nog niet eens naar anderen te kijken. Kijk dan ook nog maar op uzelf. Kijk dan ook maar naar wat u zelf bent en wat uw leven is. Let op uw eigen zonden en zwakheden. Let op de overgebleven verdorvenheid, kind des Heren. Denk aan uw arglistig hart. Is er, als u op al die dingen let, zoveel reden tot blijdschap? Wees nou eens reëel. Er is reden tot zorg. Er is reden tot droefheid, volop. En toch staat er dat de discipelen met blijdschap naar Jeruzalem gaan. Ondanks het feit dat er ook voor hen zoveel reden was en zoveel argumenten naar voren gebracht konden worden, die duidelijk bewezen dat ze vol zorg en vol verdriet konden zijn. Hoe kan het? Hoe kan het dat zij met grote blijdschap naar Jeruzalem gaan? Dat kan niet als zij zien op de dingen om hen heen. Dat kan niet als ze letten op de vijandschap in Jeruzalem. Dat kan niet als zij het verwachten van zichzelf. En als ze op hun eigen afmakingen en tekortkomingen en ongelovigheid letten. Dan is er ook voor hen geen enkele reden om verblijd te zijn. Hoe is het dan mogelijk? Wel, deze discipelen hebben in een paar dagen tijd veel geleerd. Ze hebben in de dagen tussen de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus meer geleerd dan in de 3 jaren voor die tijd. En hoe komt dat? Dat komt vanwege datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft en waar wij en vorige week zondag in een ander verband in de avonddienst met elkaar over nagedacht hebben. Dat komt omdat toen in die periode de Heere hun verstand geopend heeft. En toen hebben ze leren doen in een mate zoals ze het van tevoren nog nooit hadden gekend en beleefd. Toen hebben ze zich leren verlaten op het woord des Heren. Toen zij het verstand geopend kregen en zij daardoor de schriften gingen verstaan, toen zijn ze meer nog dan voor die tijd gaan geloven. Staat in de paasgeschiedenis dat ze de schriften toen nog niet geloofden. Toen, op dat moment, maar toen de Heere hun verstand opende en toen ze de schriften gingen verstaan, toen gingen ze meer en meer ook leven uit het geloof. En de blijdschap waar onze tekst van spreekt, moet u dan ook zien als een geloofsblijdschap. Niet alleen als een gevoelsblijdschap, niet als een soort emotionaliteit, niet als een soort blijdschap zoals die het gevolg is van allerlei opwekkende woorden en bemoedigende liederen en opzwepende muziek. Nee, dat heeft niks met geloof te maken. Maar bij de discipelen waar al dat soort dingen niet aanwezig waren, was toch blijdschap als vrucht van het geloof. En wat geloven ze dan? En waar is hun geloof dan op gebaseerd? Daar zijn verschillende dingen. In de eerste plaats, en dat ligt het verst in het geheugen, in de eerste plaats, ze hebben die zegenende handen van de Heere Jezus gezien. Hij ging heen. Maar toen hij heen ging en terwijl hij heen ging, liet hij wat na. Mijn zegen laat ik u. Toen gaf hij hen die zegen, die blijvende zegen, die voortkwam uit zijn doorboorde middelaarshanden. Dat is het eerste waar hun geloof op gebaseerd is. Ze hebben een middelaar, ze hebben een middelaar die de zegen verdient en verworven heeft en die hen nu bij zijn heen gaan die zegen nalaat. En ze weten het, dat hebben ze gezien, die zegen is maar niet voor een keer, die zegen gaat door. Want zo ging hij heen, zegenend, zijn zegen blijft op Israël verspreid. En als ze dan naar Jeruzalem gaan, dan gaan ze daar als gezegende mensen heen. Als ze naar de bloedstad gaan, vervolging en verdrukking en gevangenschap tegemoet, en ze zullen er ook inderdaad, boekhandelingen vertelt tot ons, ze zullen ermee te maken krijgen. Als ze naar Jeruzalem gaan, als ze naar de gevangenis gaan, als Jacobus straks naar het schavot gaat, als Petrus straks ondersteboven gekruisigd wordt, als Paulus straks in de donkere kerker geworpen wordt, dan gaan ze daarheen als gezin. Zegende mensen, onder de zegenende handen van de middelaar aan de rechterhand des vaders. En dat hebben ze leren geloven. Ze hebben op leren zien. Ze hebben naar die doorboorde handen mogen kijken. En dat met ogen des geloofs. En zo is er voor hen een eerste grond voor geloofsblijdschap. De Heere denkt aan mij. Ik ben wel ellendig en noodruftig. Ik moet wel naar een stad vol vervolging en vol benauwdheid en gevangenschap en dreiging. Ik moet wel een leven leiden hier op aarde van moeite en zorg en verdriet. Maar de Heere denkt aan mij. En als hij aan mij denkt, dan denkt hij in gunst aan zijn volk. En dan in de tweede plaats, daar is niet alleen die zegen die de Heere hen nalaat, maar daar zijn ook de vele andere beloften die hij al gedaan heeft. Ook op die laatste dag, ook in dat uur vlak voor zijn vertrek. Hij heeft het gezegd, ze mogen van Jeruzalem niet scheiden, dat is een opdracht. Maar die opdracht staat verbonden met een belofte.
belofte. En de belofte in Handelingen 1 is dat de Heere zijn geest zal geven. Had hij al eerder beloofd, dat heeft hij in Johannes 14 tot 16 ook al uitvoerig met hem besproken. Maar nu, op de hemelvaartsdag, heeft hij het nog eens een keer herhaald. En hij heeft het uitdrukkelijk en zeer duidelijk tot hen gezegd. Ze zullen aangedaan worden met kracht van omhoog. De geest zal over hen komen. En daarom moeten ze in Jeruzalem blijven wachten. Die andere trooster zal komen. Hij zal hen niet als wezen achterlaten. Maar in de geest komt hij terug. En die belofte, of die beloften in het meervoud, die veelheid van beloften, zijn voor de discipelen een andere grond van vertrouwen geworden. Vergeet u het niet, zij horen de belofte nu, terwijl hun verstand geopend is. Ze hebben voor die tijd Johannes 14, 15, 16 gehoord. Ze hebben de Heere horen spreken over die andere trooster. Ze hebben hem horen spreken over het werk van die andere trooster. Ze hebben hem horen verkondigen. Hij zal het uit het mijne nemen en u verheerlijken. En mij verheerlijken, de geest der waarheid. Die spreken zal niet van zichzelf, maar die van Christus spreken zal. Die geest der waarheid die alles zal leren en die hen indachtig zal maken. Alles wat Christus al verkondigd heeft. Die geest die de getuige is. Ze hebben dat gehoord, maar toen was hun verstand nog gesloten en toen hoorden ze de klanken en toen begrepen ze het niet en ze doorgronden het niet, maar nu hun verstand geopend is en nu de Heer hen dat geloof gegeven heeft, nu dringt het tot hen door en nu verheugt het hun hart en nu hebben ze er houvast aan en als ze naar Jeruzalem gaan, dan gaan ze met de zekerheid dat straks op z'heren tijd de belofte vervuld zal worden, dan komt die trooster, dan zullen ze aangedaan worden met kracht uit de hoge. Als de Heere een mens houvast geeft aan zijn eigen woord, als de Heere een mens geloof geeft in zijn woord, geloofsbeoefening, dan is de vrucht daarvan blijdschap. En als ze naar Jeruzalem gaan, dan gaan ze met blijdschap. Hoe komt dat? Omdat zij het woord meedragen, niet onder hun arm, niet in hun zak, niet in hun hand, om dat af en toe eens te lezen, maar ze dragen het met zich mee in hun hart. En dat geeft vreugde. En dat maakt hun weg, ook naar de stad van de vervolging, toch makkelijk. En dat maakt hun verblijf in Jeruzalem, alle dreigingen ten spijt, toch gemakkelijk. Want het woord Gods is voor hen op dat moment een kracht tot zaligheid. Een kracht, ja, waardoor ze staande gehouden worden, waardoor ze voortgedreven worden, waardoor ze bekwaamd worden om te doen wat de Heere van hen vraagt. Ach, zo zijn er zoveel dingen. Als het nu allemaal gaat leven. En als het nu in de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren ongetwijfeld voor hen steeds weer voorwerp van gesprekken, overdenking en meditatie geworden is. En als dan al die dingen die de Heere gezegd heeft en die ze toen eigenlijk niet begrepen en die toen aan hen voorbij gingen en waar ze toen niet bij stilstonden, als die dingen nu allemaal terugkomen en als ze er elkaar in kunnen opscherpen wat ze ongetwijfeld gedaan zullen hebben. En als ze elkaar erbij kunnen helpen, dan is het begrijpelijk vanuit dit oogpunt gezien dat zij daar niet alleen met blijdschap naar Jeruzalem terugkeerden, maar dat zij die dagen ook in blijdschap doorbrengen, lovende en dankende God. Want het is deze Christus die nu van hen heen gevaren is, die toch tot hen gezegd heeft, zie ik ben met u lieden, al de dagen. Wat voor dagen dat dan ook zullen zijn. Wat voor omstandigheden er ook zullen komen. Het is deze Christus die nu wel niet meer met hen is, lichamelijk, maar die toch tot hen gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En met die wetenschap mogen ze naar Jeruzalem, naar die stad van de vervolging. Maar ze weten het dat er dan niets gebeuren kan zonder de wil van hun heiland. Dat daar niemand iets bewegen kan, dat daar niemand iets doen kan, dat daar niemand iets van plan kan zijn zonder de wil van hem die alle macht bezit. En dan tenslotte heeft de Heere dat geloof dat hij gewerkt heeft ook nog versterkt. En dat is een nieuwe grond voor hun geloofsblijdschap geworden. Door de komst van die twee hemelboden, de engelen. Die toen zij kwamen, toen zij naar de hemel stonden te kijken om als het ware nog een laatste blik op Jezus te slaan. Tot hen kwamen en tot hen zeiden, wat staat gij en ziet op naar de hemel. En die toen aangekondigd hebben dat niet alleen de geest komen zou, maar dat hij zelf ook weer komen zou. Hij komt weer. Wanneer? Ja, wanneer, de tijd is niet bekendgemaakt, maar zijn eigen woord was, als ik plaats bereid zal hebben. Dat is niet met dag en uur gezegd, maar dat betekent wel dat als de plaats voor al de zijnen klaar is, dan komt hij weer om hen te halen, opdat zij bij hem mogen zijn. Nu, en zo zijn er zoveel beloften, en zo zijn er zoveel steunsels en gronden voor de discipelen om hun geloof op te funderen. Het onwankelbare woord van God, de rijke toezeggingen des Heren in al hun verscheidenheid, dat is het wat ze als een schat hebben meegekregen, mee mogen nemen, en zo zijn ze verheugd. Dat is het geheim. En dat is altijd het geheim van de geloofsblijdschap in het leven van een kind des Heren en van de kerk des Heren. Want in de omstandigheden, ach, daar zit nooit enige grond voor blijdschap in. In je eigen omstandigheden, in de situatie van je hart en in de wereld om je heen en in de kerk, daar is alleen maar reden tot zorg en droefheid. Maar het ligt daar ook niet in, zoals het er bij de discipelen toen en daar ook niet in lag. Het ligt in het woord van de levende God. En van die toezeggingen moet de kerk het hebben, ook in onze tijd. En van die toezeggingen des Heren moet een kind des Heren het hebben. In zijn levensomstandigheden. En dan is het vaak op hoop tegen hoop. Dan is het vaak een geloven tegen de zichtbare werkelijkheid in. Dan is het geen geloof dat wij zomaar eens even beoefenen zullen. Nee, dan is het alleen door een geloof dat God gewerkt heeft. Door een geloof dat de Heere versterkt heeft. Door een geloof dat de Heere ook onderhoudt. Maar met zulk een geloof is het mogelijk om zelfs in de grootste smarten in de Heere gerust te zijn. Om zelfs onder de benauwendste dingen vrede te hebben met God. Om zelfs in het zicht van vervolging en brandstapels de Heere te loven en te danken. Om zelfs Paulus, Johannes, als ze straks uit de Joodse raad weggevoerd worden, en als ze dreiging en alles meer meegemaakt hebben, om dan toch nog verheugd te zijn, dankbaar dat zij waardig geacht waren om de naam des Heren smaadheid te lijden. En gemeente, zo en zo alleen is het mogelijk om
ook in de tijd waarin wij leven, toch iets van die blijdschap te kennen en van dat uitzicht te hebben en van dat vertrouwen te beoefenen. Als je het van mensen moet verwachten, vergeet het maar. Als je het van kerkelijke vergaderingen moet hebben, vergeet u het maar. Ja, gerust, vergeet u het maar. Als het van een mens moet komen, al is hij nog zo vroom en ingeleid, dan komt er niets van terecht. Maar het is afhankelijk alleen van die middelaar en borg en zaligmaker, die doorboorde handen heeft en die alle macht bezit in hemel en op aarde. Daardoor is de kerk nog steeds in stand gehouden. Daardoor. Daardoor zal het in het leven van een kind des Heren met al zijn arglistigheid van binnen en met al zijn tekortkomingen en met al zijn afwijkingen, met alles waar hij zichzelf over beschuldigen en aan moet klagen, daardoor zal het ook in zo'n leven tenslotte toch nog goed komen. Want hij zal niet laten varen de werken zijner handen. Hij zal voleindigen wat hij begonnen is. En als je daar nu geen zicht op hebt, dan is er de klacht. Als je dat niet innerlijk beleeft, dan is er de zorg en de zucht en de droefheid. En de vraag, wat komt er van terecht? En dan zegt David, ik zal nog eens een keer omkomen. En dan zucht Elia onder die jeneverstruik, ik ben maar alleen overgebleven. Maar als je er in het geloof op zien mag, dat de Heere voor zijn werk instaat en dat de Heere niet laat varen wat hij begonnen is en dat de Heere zich in gemeente vergadert en dat de Heere die zondaar waar hij zijn hart op gezet heeft, door alles heen toch tot de heerlijkheid zal leiden, dan kan de ziel verheugd, dan kan het hart verblijd zijn. En waar komt die blijdschap van de discipelen dan in openbaar? In de eerste plaats, als de Heere van hen heen gegaan is, voordat ze naar Jeruzalem gaan, op de Olijfberg doen ze ook al wat. Ze aanbaden hem. Ze aanbaden hem. Toen ze zijn zegenende handen zagen en meer nog toen ze de boodschap van die engel hoorden. En toen dat alles door Gods geest werd geheiligd en toegepast aan hun hart. En toen ze het zagen en verstonden. Toen, en daar hoefden ze elkaar niet toe aan te sporen en dat hoefden ze niet na lang overleg pas een keer te besluiten. Maar als een vanzelfsheid zonken ze toen neer op de grond. En ze maakte zichzelf klein in verootmoediging om hem groot te maken. Ze aanbaden hem. Aanbidding, dat is eindigen in het wonder. Aanbidding, dat is, wat is hij groot? Wat is hij goed? Aanbidding, dat is Heere. Wat zal ik u vergelden? En dat vloeit voort uit wat de Heere gezegd heeft. Dat vloeit voort uit wat de Heere gedaan heeft. Kent u dat? Voortvloeiend uit wat de Heere in uw leven gezegd heeft. En voortvloeiend uit wat de Heere in uw leven gedaan heeft. Die plaats opzoeken waar u zelf klein en nietig bent. En waar u God gaat aanbidden. Hem de eer gaat geven. Hem de eer gaat geven. Kent u dat, die plaats waar u die borg en zijn verzoenend, zijn borgtochtelijk werk gaat leren kennen en gaat leren verheerlijken als de oorzaak van uw zaligheid? Kent u dat, dat uw hart overvol is van de aanbidding en van de lof en van de eer des Heren. O, u zult zich dan ook wel hebben te beklagen dat er weer andere tijden zijn en dat het weer lang niet zo is zoals het hoort te wezen, maar daar gaat het nu niet om. Kent u die plaats waar u
uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van z'n Heere gunst, hem aanbidt, hem groot maakt. Dat zit niet altijd in veel woorden. We lezen in het tweede hoofdstuk van Hosea, als de Heere lo ami weer ami maakt, dat volk dat niet meer zijn volk maar was, toch weer tot zijn volk aanneemt. En als hij lo rugama, over wie hij zich niet meer zou ontfermen, toch weer tot rugama maakt, tot het volk dat ontferming ontvangt. Als de Heere zich zo weer met een zondig volk inlaat, dan lezen wij dat de enige reactie van dat volk is: o mijn God. Want andere woorden ontbreken. En meer kan zo iemand dan soms niet zeggen. Maar dat is aanbidding. Dat is aanbidding als het hart vol is van de goedertierenheden en van de genade des Heren. Dat is aanbidding als het hart vervuld is van de rijkdom van Gods genade in zijn toezeggingen geschonken. En als dan het hart voor de Heren zich uitstort. En als de Heren er de eer van ontvangt. Maar dan, en dat is het tweede, dan gaan ze naar Jeruzalem en ze doen dat met blijdschap en ze gaan in Jeruzalem, nee, niet wegschuilen, maar ze gaan naar de tempel. Dat is de meest publieke plaats in Jeruzalem, daar waar het volk steeds weer komt, waar alle dagen mensen zijn, hele mensenmassa's. Daar waar alles in het publiek gebeurt, waar het altaar is en waar de offers gebracht worden en waar de priesters hun werk verrichten en waar de tempelkoren zingen, waar zoveel mensen zijn, daar zijn deze discipelen ook en ze lopen gevaar. En ze staan bekend als bedriegers en als volksverleiders, jawel, maar ze gaan daar toch heen en ze zijn daar steeds weer en ze zwijgen niet. Ze staan niet in een hoekje, nee, ze zijn daar lovende en dankende God. Dat wil zeggen, wat zij op de Olijfberg voor de Heere alleen hebben beleefd, in de aanbidding persoonlijk, dat doen ze daar in de tempel in het openbaar. Loven, dat gebeurt niet in stilte. Danken, dat gebeurt niet in stilte. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben meegezongen dat voor het eerst in de liederen tot eer des Heren. Maar ze hebben er ook van gesproken. Hoort wat ons God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan onze geest. Want ze waren daar te midden van mensen die diezelfde genade nodig hadden. En daarin uit zich hun blijdschap jegens God en jegens mensen. Gemeente, kent u die blijdschap ook? Ik zei zo pas al, er is niet zoveel van in het kerkelijk leven. En er zijn ook niet veel dingen in het kerkelijk leven, als je ze zo van beneden uit bekijkt, die je blij kunnen maken. Mij tenminste niet. Maar is er in uw leven wel eens iets gekomen van datgene wat niet in het aardse vlak en zelfs ook niet in het kerkelijk vlak ligt? Maar wat ligt in dat vlak wat de Heere heeft gemaakt toen Hij zijn Zoon als een borg en middelaar en zaligmaker geschonken heeft? Blijdschap die u ontdekt hebt toen de Heere zijn woord ging openen. En toen Hij zijn beloften kracht gaf in de ziel. Blijdschap die je dan ook zelf niet hoeft te maken. En waar je elkaar niet toe hoeft op te wekken. Maar blijdschap zoals God die alleen geeft door zijn Heilige Geest. Heeft de Heer Jezus zijn discipelen aangekondigd dat Hij zijn volk die blijdschap zou geven. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft. Want wat koop je daar als er op aankomt nou voor? Voor de blijdschap van de wereld. Wat heb je als er op aankomt daar nu aan? Dat moet u eens aan een stervende vragen. Wat hij dan op zijn sterfbed nog aan de blijdschap van de wereld hecht. Al zou hij er nog zoveel van hebben ontvangen in zijn gezonde dagen. Maar dan niks meer. Nee, niet zoals de wereld blijdschap geeft, geeft Christus die. Een blijdschap van een ander soort. Een blijdschap die ook blijvend is. Zou u die blijdschap willen leren kennen? Die is niet in uzelf. Die is alleen in de Heere. Die is alleen in het woord van de Heere. En in het waarachtig geloof in het woord van de Heere. Is dat niet begeerlijk voor u, zegt u? Dat soort blijdschap. Die dingen die de Heere ons in zijn woord geopenbaard heeft. De dienst des Heeren. Heeft dat geen aantrekkingskracht op u? Ja. De Heere dwingt niemand om zalig te worden. En als wij er dan toch de voorkeur aan geven om het in dit leven te zoeken en met het goed van deze wereld ons tevreden te houden, als we er dan toch de voorkeur aan geven om voor te gaan op de weg die van de Heere afvoert, nogmaals, de Heere zal u niet dwingen met geweld. Echt niet. De Heere zal u niet dwingen. Wat dat betreft, dan kunt u verder gaan op de weg die naar het verderf voert. En dan kunt u toch proberen te doen met de blijdschap zoals de wereld die geeft. Totdat u tot de ontdekking komt dat dan alles u ontvalt en niets er meer van overblijft. Maar waarom zoudt gij toch in die dwaasheid en in die verblindheid voortgaan? Waarom zouden we geen acht geven op zo'n grote zaligheid als de Heere geopenbaard heeft? Waarom zouden we ons niet laten gezeggen? Waarom zouden we ons niet laten terugroepen van die weg die naar het verderf voert? En waarom zouden wij die blijdschap die de Heere aan arme zondaren schenken wil, waarom zouden wij die niet leren zoeken? Datgene wat is, wat blijft, wat niet alleen voor dit leven, maar ook in het uur van sterven en ook na het sterven nog meegaat. Die blijdschap in God, die onuitsprekelijke vreugde, zoals de apostel Petrus erover spreekt. Dan moeten wij het leren zoeken bij de Heer. Ja, u, kind des Heren, ik weet het, als u nogmaals naar uzelf kijkt, dan is er reden om te klagen. En doe dat maar laat het nou niet een klagen blijven, laat het een zelfaanklacht mogen worden. Laat het een zelfbeschuldiging mogen worden. Maar als u eens ziet op wat de Heere gezegd en toegezegd heeft, als u eens ziet op wat de Heere gedaan heeft, wat hij nog doet, wat zijn geest gewillig is om te doen, als u eens ziet op de grote werken Gods gedaan, die gedaan worden en die nog gedaan zullen worden. Als u eens ziet op de trouw, op de onwankelbare en nimmer aflatende trouw des Heren. Als u het oog eens richt op hem, als u eens opziet en niet zo alleen maar rondom u ziet of naar binnen kijkt. Als u eens ziet op wat de Heere is en doet en doen zal, ja, dan is er inderdaad reden om toch ons te verheugen. Want dan heeft de Heere zoveel en zo rijke toezeggingen gedaan. Dan heeft hij het zijn volk beloofd en ik noem er slechts één, maar er zijn er tientallen die genoemd kunnen worden. Dan heeft de Heere het zijn volk toegezegd. Ik ga heen. Ja, zijn plaats hier blijft leeg. Zij naar Jeruzalem, naar de stad van de vervolging. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik kom weder. Als ik plaats bereid zal hebben. En dan komt hij weder om zijn volk tot zich te nemen. Opdat ze zijn heerlijkheid mogen zien. De heerlijkheid die hij bij de Vader had eer dat de wereld was. Dan wil hij ze bij zich hebben. Om hen in zijn heerlijkheid te doen delen. Dan wil hij een volkomen zaligheid hen schenken. Ach, en dat zoals ik zei is maar één van de toezeggingen. En zo zijn er zoveel. Maar waar het oog daarop gevestigd mag zijn. En waar de Heere geloof en geloofsbeoefening daarin schenkt, gewis. Gewis, dan kunnen de discipelen naar Jeruzalem met blijdschap. Dan kan de kamerling naar het land waar hij vandaan kwam, reizen ze weg met blijdschap. Dan kan een kind des Heren, dan kan een kerk des Heren, zelfs in vervolging en zelfs terwijl er van alle kanten aanslagen gepleegd worden op het bestaan van die kerken, op het evangelie, het woord van God, dan kan die kerk toch zijn weg vervolgen met blijdschap, want de Heere staat voor zijn eigen werk in. Amen. We zingen Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Het einde van ons samen zijn gekomen, mogen wij uw naam met dankzegging erkennen. Met dankzegging dat gij het inderdaad mogelijk maakt om in welke omstandigheden dan ook toch iets van die blijdschap te kennen. De discipelen toen en in die omstandigheden, zij bezaten het, zij beleefden het, Heere. In plaats van droefheid was er vreugde in hun hart om wat gij zijt en om wat gij doet en om wat gij toegezegd hebt. Heren, en dat is het enige wat de kerk overhoudt, ook in onze tijd. Inderdaad, met de erkentenis dat er ook goede dingen nog zijn. Met de erkentenis dat er ook in het kerkelijk leven nog dingen zijn waarvoor we inderdaad dankbaar mogen zijn. In het algemeen gesproken, Heren, is er zoveel dat met zorg, met droefheid, met vrees vervult. En als we daarop zien, ach, wat zouden we, wat moeten we, hoe kunnen we verder? Maar gij richt het oog van uw volk omhoog, doe het ook in ons leven. En geef ons houvast aan dat woord, aan die toezeggingen die nimmer zullen wijken of bezwijken. Heren, schenk gij ook uw kerk, uw kinderen persoonlijk deel aan dat werk van uw geest, waardoor het woord dat gij hebt ingezet, de toezeggingen die gij gedaan hebt, meer en meer de grond van hun hoop en van hun verwachting mag mogen zijn. Ach, Heer, het is waar, een kind van u, ziende op zichzelf, kan ook niet veel goeds ontdekken, kan niet veel bespeuren wat hem hoop en moed geeft, ziende op zichzelf, zoveel reden om zichzelf aan te klagen en te beschuldigen, want wat een tekortkomingen en wat een nalatigheid en wat een ontrouw en wat een ongelovigheid. Heren, in ons is het niet, maar het ligt vast in u. Schenk geloof daarin en wilt gij zo het woord dat we gehoord hebben en de werkelijkheid waar dat woord van spreekt, zoals het bij de discipelen was, vandaag ook geven.
op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Heere, schenk dat ook in het leven van hen die u vrezen, die blijdschap en dat loven en dat danken, ja dat aanbidden, uw naam tot eer. En wilt gij geven dat zij die er niets van kennen en die er geen deel aan hebben, er heilig jaloers op mogen worden, om u te leren kennen, Heere, en uw genade deelachtig te mogen zijn. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 33 en daarvan het tiende vers. 33, het tiende vers. Zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.